tak, tam bude, tam bude, tam bude. Goedenavond allemaal. Fijn hier te zijn. Ik zei net tegen de broeders, het is elke keer in een ander zaaltje, maar leuk om ook een keer in deze ruimte te zijn. Ik begrijp dat die kostbare herinneringen liggen voor de mensen van het eerste uur. Dus ik vind het mooi om een keer mee te maken ook hier. Mooi dat jullie hier zijn en de mensen die thuis meekijken of dit later luisteren. Hartelijk welkom. We gaan inderdaad vanaf de derde serie doen over de geestelijke gaven in de lokale gemeente. De derde sessie, we hebben één preek gehad, een keer op zondag en de tweede onderwijsavond. En ik wil tegen jullie zeggen dat jullie bevoorrechte mensen zijn. Hele bevoorrechte mensen. Niet te zeggen dat ze graag naar mij mag luisteren, dat is niet wat ik wil zeggen. Helemaal niet zelf. Maar wat ik wil zeggen is, het is een ontzettend voorrecht dat wat ik vandaag heb ik is het teruggetrokken om voor te bereiden op deze dag. En toen dacht ik, het is echt geweldig om mee te mogen bouwen aan het huis van God. Het is ongelooflijk dat God een huis bouwt en dat hij mensen inschakelt, mensen instrumenten geeft om, en eigenlijk zegt, bouw maar mee. Door jullie heen bouw ik mijn huis. Dat is iets geweldigs. En ik hoop ook dat je vanavond ziet. Dat het in die zin niet alleen een, nou ja, het is een bijbelstudie en we gaan het wel zien, we gaan nog even inzoomen, maar dat je het grotere plaatje zal zien en daardoor ook verheugd kan zijn om een kind van God te mogen zijn, maar ook onderdeel van de lokale gemeente. Ik wil twee versen lezen als opening van deze avond voor mijn boodschap. Die kom ik misschien nog wel terug en dat is Exodus 36. Voordat we echt naar de materie gaan, lees ik twee versen uit Exodus 36. Als een soort centrale gedachte voor vanavond. Exodus 36. Daar wordt niet de lokale gemeente gebouwd, maar daar wordt de tabernakel gebouwd. Mozes heeft het plan, een heerlijke plan gezien op de berg. En na wat bliksem en maren is het zover. De Israëlieten gaan meebouwen. Exodus 36. Toen deden, vers 1, Bezaliel en Aholiab en ieder die wijs van hart was, in wie de Heer wijsheid en inzicht gegeven had, om te weten hoe zij al het werk ten dienste van het heiligdom moesten verrichten, overeenkomstig alles wat de Heer geboden had. Mozes had namelijk Bezaliel en Aholiab geroepen, en ieder die wijs van hart was, aan wie de Heer wijsheid in zijn hart gegeven had. Iedereen wiens hart hem ertoe bewoog om naar voren te komen om het werk te verrichten. Wat is hier zo mooi, wat is hier zo aansprekend, vind ik, is dat God vers 1 wijsheid en inzicht geeft om te weten te komen hoe je het werk ten dienste van het heiligdom moet verrichten. Dus als je de gemeente ziet als het heiligdom, de heilige tempel van God, dan staat hier, oud-testamentisch, maar dat kun je nieuw-testamentisch verklaren, God geeft ook wijsheid aan zijn mensen om te weten te komen hoe je het werk moet verrichten. Het werk ten dienste van het heiligdom. En dan staat er in vers 2, en Mozes had namelijk Bezaliel en Aholiab geroepen, en dan werd er ook aan wie de Heer wijsheid in zijn hart gegeven had. Dus hier zie je dat. Er zijn twee dingen belangrijk. God geeft wijsheid om te kunnen bouwen. Je zou kunnen zeggen, God geeft geestelijke gaven, geestelijk inzicht. God geeft ons iets in handen om mee te kunnen bouwen. En dan staat er ten tweede, iedereen wiens hart hem ertoe bewoog om naar voren te komen om het werk te verrichten. Dus je ziet die twee dingen. God geeft wijsheid. En de tweede is, er zijn gewillige harten van mensen die naar voren komen om het werk ook daadwerkelijk te gaan doen. Om daadwerkelijk hun handen uit de mouw te steken. Daadwerkelijk hun gaven in te zetten, zou ik kunnen zeggen. Nou, dat is denk ik ook iets moois voor de gemeente nu. God geeft gaven, God geeft wijsheid. Er is een kans van God, hij wil ons bekrachtigen. En aan de andere kant zoekt God ook gewillige harten die bereid zijn om het werk te doen. Je zou kunnen zeggen, die het voorrecht zien om betrokken te mogen zijn. En die twee dingen zijn belangrijk. En daar wordt even een soort van luister maar eens goed mee van het begin van de avond. Je kan natuurlijk heel erg kijken naar wat zijn dan die gaven, daar gaan we vandaag over nadenken. Welke gaven heb ik precies en wat is die gaven en wat is die gaven en wat is het verschil tussen gave 6 en gave 8. Weet je wel, zo begrijp ik het zo. Zodat je heel erg bezig bent met je instrumentarium. Maar wat, en dat is belangrijk, hè? Daarom doen we deze serie ook en daar gaan we het vandaag over hebben. Maar het tweede ding is ook belangrijk, dat zie je in vers 2, is dat wij gewillig van hart zijn. Ik werkte vroeger op de bouw. Ik kom op zich uit een handige familie, maar ik ben niet zo handig. Vraag aan mijn vrouw. Als ik een schilderij op me hangen, dan. Nou, dat is toch een aardige uitdaging. Ik heb al een tijd tussen mijn 16e en mijn 20e gewerkt in de bouw. En op een gegeven moment werkte ik bij zo'n spaspuit om zo'n dingen af te plakken en meer dingetjes. En ik kan me herinneren dat ik dat een paar weken deed en dat mijn vader, die was schilder, die vroeg aan zijn collega, want ik werkte met zijn collega: Rukje. En ik was erachter, want ik hoorde het erna. Hij zei: hij heeft het niet helemaal in de zin, maar hij is wel een gewillige jongen. Nou, ik denk inderdaad, mijn tintje de best. Ik ben nooit vastzuiver als schilder geworden, misschien is dat de reden. Ik denk het eerste, ik had misschien niet zo heel veel gaven, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk wel dat ik in die tijd, misschien had ik dat vandaag met het uurloon, maar dat dat ik in ieder geval gewillig was. Gewillig. En die twee componenten zijn maar bekwaam, gaven en gewillig. Dat heeft een daar te maken. Nou, zo als ik dat vanavond meeneem, dan is het een voorrecht om te zien dat God jou en mij wel ingezet heeft. En ik laat er 2-3 bladzijden verder, Exodus 40, en zie je iets heel moois. Exodus 40, 33. En dan gaan we naar de eigenlijke materie. Exodus 40, 33. Laatste zinnetje van vers 33. Zo voltooide Mozes en achter Mozes alle die meeroepen het werk. En dan staat iets prachtigs. Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Nou, dat is misschien wel het derde. Bekwaamheid, gewilligheid en het derde wat we nodig hebben, is dat de tegenwoordigheid van God onder ons is. Dat de wolk van de Heer staat voor de aanwezigheid van God, de gemeente overschaduwt. De aanwezigheid van God onder ons, dan wordt het huis van God gebouwd en dan wordt een getuigenis naar buiten. Dit is dus het overzicht van de serie. De eerste avond hebben we 1 Petrus 4 overdag. Dat was zondagmorgen keer. De tweede keer hebben we vooral, dat was de laatste avond, 16 februari, gaat over de context en de aard van geestelijke gaven. En vanavond gaan we vooral met de lijsten met gaven aan de gang en de uitwerking in ons persoonlijk en gemeentelijk leven. Deze tekst hebben we behandeld. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. En ik heb het toen gezegd, het gaat om voor ieder. Ieder heeft gaven ontvangen. Ze zijn bedoeld om anderen te dienen. Het is een genadegave van God die we ontvangen hebben. Kunnen we nergens op beroemen. En we moeten daar goede beheerders van zijn. En die genade, die gaven zijn veelsoortig, veelkleurig. Zijn heel veel verschillende gaven. En dan het tweede vers, als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan uit kracht die God verleent, zo dat. En dat is een grote plaatje. God in alles verheerlijk wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid toe tot in alle eeuwigheid. Als je nog 2 versen in je zin wil leren met je kinderen, deze vers. Dat zijn de kernversen van de hele serie. Prachtige versen die denk ik echt geestelijke gaven in een breder perspectief zetten. Dat was de eerste keer. En de vorige keer hebben we dit overdacht. Ik geef jullie even een notendop. En toen zijn we meer gaan inzoomen op geestelijke gaven. En ik heb toen met jullie overdacht dat die gegeven worden door de Heilige Geest. En ik heb hier ook genoemd, die worden soeverein geschonken. Dat betekent, God deelt ze uit aan wie hij wil en wanneer hij wil. God is de bron en de uitdeler van gaven. Tweede, die gaven die wij ontvangen hebben, die bepalen onze plaats in het lichaam van Christus. Of wij een hand, een voet, een oog of een oor zijn. Derde, die gaven zijn nodig om de gemeente elkaar op te bouwen. Ze zijn niet voor onszelf gegeven, maar ieder de ander dienen. Ten vierde, gaven moeten niet in waarde gelijkgesteld worden aan de vrucht van de geest, het karakter. En daar hebben we misschien voor een keer op het einde over nagedacht. Misschien kan je die foto's herinneren, die helemaal op het einde stonden. Ik kijk even terug. Deze vier foto's. Een plaatje zegt van meer dan 1000 woorden. Ik heb het misschien gehad over de kracht van de Heilige Geest, die als een water, die hier afgedeeld als een waterval, de kracht van de Geest die komt in ons leven. Die moet ook komen. Het is belangrijk dat Gods Geest ons bekrachtigt, ook als het gaat om geestelijke gaven. Ik heb ook gezegd, als die gaven niet vergezeld gaan met een gevormd, godsvruchtig karakter, dan ontstaat er chaos. Als het karakter niet gevormd is, denk aan de Corinthiërs, dan is er kracht van de Heilige Geest, maar het is niet gekanaliseerd en dan kan het heel erg onveilig worden. Dan kunnen er ontsporingen komen. En waar zit de kracht? Nou, dit wat ik zeg is, als er alleen karakter is, misschien kan je dat niet zo scheiden, maar ik vind het toch wel een helder beeld, als er alleen, zeg maar, vorm van het karakter is, maar er is geen werking van de Geest van God, de gaven functioneren niet, dan ontbreekt het ook aan water, dan ontbreekt het aan opbouw, dan ontbreekt het aan leven, dan ontbreekt het aan beweging, zou je kunnen zeggen. En daarom is het zo belangrijk, en ik liet jullie deze foto zien van dat kanaal in Korinthe, daar zie je dat diep uitgespleten karakter weerspiegeld in die, nou ja, in die wanden die diep uitgegraven zijn. Je ziet het water, meters diep water, en je ziet ook het doel van dat alles. Schepen worden erdoor gevoerd hier. Het heeft een functie. Het water is niet, zeg maar, om indruk te maken, maar het water is er om een doel te dienen. Nou, in dit geval hier, dat schepen erdoor maken, is dat we zeggen geestelijk vertaald. Het water is er, de water van Gods geest, stromen door een beding van een gevormd karakter, van mensen die de Heer Jezus lief hebben, die niet zichzelf zoeken, die niet het podium zoeken, die niet hun eigen eer zoeken, maar die de opbouw van de gemeente en de eer van God zoeken, dan komt het tot zijn recht, kan ik kunnen zeggen. Dan dient het een doel en kan er ontzettend veel gedaan worden. Nou, daar hebben we vorige keer met elkaar over nagedacht. En ik denk dat heel belangrijk is om dat te zien voordat we verder gaan met geestelijke gaven. Nou, ik heb toen ook gezegd, er is geen christen die alle gaven heeft. We hebben geen alleskunners in de gemeente. Dat is wel heel belangrijk om te zien. Er wordt soms wel gedacht, schaap met 5 poten, maar Paulus ontkent dat ten zeerste. Hij zegt aan het einde van 1 Korinthe 12, zijn ze allemaal apostelen, zijn ze allemaal profeten, spreken ze allemaal in tongen, verrichten ze alle krachten. Hij geeft geen antwoord, maar het antwoord moet overduidelijk zijn. Nee. Dus dat betekent, wij hebben elkaar hard nodig en we mogen onze gaven niet voor onszelf gebruiken. Die is bedoeld voor de gemeente, want de gaven die een ander niet heeft, die heb ik misschien en kan ik inzetten. Nou, waar ik vanavond mee wil beginnen, en dat is wel een goede vraag, is geestelijke gaven ontsla je niet van algemeen christelijke verantwoordelijkheden. Kijk, als je zegt, weet je, er is in het Nieuwe Testament wat er gesproken over de gaven van vrijgevigheid. Maar, ik heb die niet. De gaven van gastvrijheid. Maar helaas, ik heb het niet. Als wij alleen naar onze gaven kijken, en je zegt, nou, ik heb deze 3 gaven die ik aan mijn leven functioneren, en dat zijn dan de 3 dingen waar ik uitsluitend aan werk, dan vergeten wij een heel belangrijk deel in de gemeente. Want er zijn namelijk ook heel veel algemene christelijke verantwoordelijkheden. Ik zet hier even een paar op een rijtje. De algemene opdracht om God en je naaste lief te hebben. Geldt voor alles en iedereen. De algemene opdracht om discipelen te maken. Zeker, de ene heeft meer de gaven van evangelisatie dan de ander. Heeft meer de gaven van opbouw, meer de gaven van onderwijs, meer de gaven van herderschap dan de anderen. Maar we zijn allemaal geroepen om betrokken te zijn in het proces van de grote opdracht. En discipelen te maken. En je ziet dat in het Nieuwe Testament, heel veel, dat noem je de zogenaamde allelong passages. Dat gaat het woord elkaar of elkander uit Nederland. Dat komt ongeveer 60 keer voor in het Nieuwe Testament. En veel van deze teksten geven algemene verantwoordelijkheden aan binnen het lichaam van Christus. Denk aan hier heb je er een aantal. Heb elkaar hartelijk lief. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees eensgezind onder elkaar. Aanvaard elkaar. Wijs elkaar terecht. Groet elkaar. Dien elkaar door de liefde. Etcetera. Onderaan zelfs onderwijs elkaar. Bemoedig elkaar. Dit zijn gaven. Gaven van onderwijs. Gaven van bemoediging. Maar het is ook een opdracht van ons allemaal. Dat is wel goed om te zien. Begrijp je? Dat we... Er zijn er nog specifieke gaven, die hebben misschien een bijzondere gave van bemoediging of van onderwijs. Of van barmhartigheid, elkaars last te dragen. Maar we worden tegelijkertijd allemaal opgeroepen om deze plicht uit te voeren. Oké. Vanavond denken we specifiek na over welke gaven beschrijft van het Nieuwe Testament en wat betekenen die gaven. Je zou kunnen zeggen, we proberen met elkaar te leven tot... definities te komen. Dat is de eerste studie wat ik nu doe. Tussendoor geef ik hem, stel ik wat vragen. Vraag ik soms even aan jullie ook om eventjes met z'n tweeën of met z'n drieën erover na te denken. En dan in het laatste stukje denken we na hoe kun je die gaven herkennen, ontwikkelen en inzetten. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de twee blokken van vanavond die we hebben. Nou, mijn eerste vraag is... als je denkt aan geestelijke gaven, en je mag reageren, dus ik vind interactie wel fijn. Als je denkt aan geestelijke gaven, welke gaven komen dan als eerste in je op? Roep er eens spontaan een paar. Tongen. Profetie. Genezing. Hoor ik hier of niet? Ja.
Bemoediging.
Bemoediging.
Gastvrijheid.
Gastvrijheid. Warmhartigheid.
Vrijgevigheid.
Vrijgevigheid.
Leidinggeven.
Onderwijs.
Onderwijs.
Woorden van wijsheid.
Woorden van wijsheid.
Onderscheiding.
Onderscheiding van geesten. En we komen helemaal eens.
We zijn allemaal aanwezig voor
mij.
Bemoediging.
Dienstbaarheid.
Dienstbaarheid. Mooi dat je die noemt. Ik ga je wel vaker ook in de buitenstal hebben over deze dingen. Bijvoorbeeld dienstbaarheid wordt zelf nog de eerste genoemd. Dus eigenlijk was frappant, de eerste die vanavond genoemd wordt is talen, genezing en profetie. Hoe zijn dat gekomen? Veel belangrijk. Ze zijn zichtbaar, ja. Ja? Ja, ze zijn wel spectaculair.
We zien het niet zo vaak.
We zien het niet zo vaak.
We lijken het natuurlijke gaven.
Ja, ze hebben een ander karakter dan natuurlijke gaven of een iets ander karakter. Misschien kom je wel aan deze avond om daar eens over te horen. En dan denk je, nou ja, als ik nou op de derde avond maak, dan niks over genezing gezegd. Dan kan wel een jongen duren. Ja, ik mocht er niet eerder over praten van die broeders hier, dus even voor de helderheid. Grapje. Ja. Oké, ik had William en Arnold gevraagd om even een papier uit te delen. En dat papier, dat is dit papier, dus dat krijg je zo meteen. En ik zou even aan jullie willen vragen om 5 minuutjes, met degene naast je en degene thuis kunnen dus meekijken op het scherm, om even 5 minuutjes deze Bijbelpassages op te zoeken. En eens eventjes de gaven snel te noteren. Dus dat hoeft niet heel uitgebreid, maar van even snel er doorheen, welke gaven noemt het Nieuwe Testament? Misschien ben je nog niet helemaal klaar, maar dan... Geef je in ieder geval een indruk van, hé, waar staat wat en welke worden daar genoemd? Ik loop ze ook even langs hier, zo we gaan ze niet allemaal bespreken, maar ik wil ze wel even projecteren om ook even een beeld te geven. Bovenaan, voor de opname en voor de mensen thuis zal ik eventjes de dingen voorlezen. Die telkens vragen, dat komt de opname niet echt van goede. Bovenaan 1 Petrus 4, dat is eigenlijk de eerste, daar is Petrus het over spreken en dienen. Dus in die bovenste balk, spraakgaven en dienstbaarheidsgaven. Ik zal er gelijk wat over zeggen. Eigenlijk zie je dus dat Petrus de hele, het hele palet aan gaven in tweeën deelt, categoriseert. Hij heeft het over gaven van de stem, van het spreken en gaven van het dienen. Je zou kunnen zeggen meer op de voorgrond en meer op de achtergrond. Hij behandelt daar geen individuele losse gaven, maar hij maakt twee categorieën. Dit is de eerste. Ik denk dat de meeste jullie die wel hadden. Van de vertaling natuurlijk zal iets wijzigen, maar dit is uit de AHSP genomen. Wat valt jullie op aan deze eerste lijst?
Veel woorden, taal.
Ja, woord, profetie, talen, ja. Zoals? Ja, nou, wel krachten die kunnen wel zichtbaar worden hoor. Ja. De profetie is natuurlijk ook wel iets wat in ieder geval hoorbaar is. Dit rijtje wordt vaak wel gezien, als je hier dingen over leest, als vooral de wonderbaarlijke gaven. Meest bovennatuurlijk zou je kunnen zeggen. Neem maar het goede woord, maar ik denk dat we dan begrijpen wat we bedoelen. Woorden van wijsheid, woorden van kennis, daar komen we snel op terug. Gaven van geloof, genezingen, hier heb je ze, krachten, ook profetie natuurlijk, en talen, en uitleg van talen, niet te vergeten. Deze gaven, de meeste daarvan worden soms ook wel gezien als gaven, daar hebben we het vorige keer al even over, die meer komen en gaan. Paulus zegt juist in dit gedeelte, de geest deelt uit aan wie hij wil en wanneer hij wil. Een woord van wijsheid heb je niet in je broekzak, maar het is wat God op het juiste moment geeft. Dus twee dingen, wonderbaarlijk karakter zou je kunnen zeggen, 1 Korinther 12, en ook wel meer komen en gaan, die God geeft op het moment dat je het nodig hebt. Nou, misschien roept het bij jou wel een vraag op, nou, daar komen we zo wel even op terug. Ik ga even naar de tweede categorie, dat is deze. Wat valt je hier op? Ja, je bedoelt apostelen, profeten, leraars. Ja. Je ziet hier ook wat bedieningen tussen staan. Gaven sterk gekoppeld aan een persoon. Een leraar. Een profeet. Een apostel.
Is dan een apostel, profeet, een dienaar? Of een gave? Of is dat juist een bediening die bekracht wordt door de gaven?
Ja, dat is, je zou kunnen zeggen, het is een bediening van iemand die een duidelijk zichtbare gave heeft, die eigenlijk een bediening wordt. Dus bijvoorbeeld van een leraar, iemand heeft een gave van onderwijs, begint hij wat in te zetten, begint dat te ontwikkelen, op een gegeven moment wordt dat erkend als een onderwijsbediening. Iemand dat bijvoorbeeld geeft veel onderwijs in de gemeente, zodat je op een gegeven moment spreekt van een leraar. Ja. Zit er een bepaalde logica in dit stukje? Een bepaalde samenhang? Of is het kristelijk voor elkaar?
Rangorde?
Ja, zou je kunnen zeggen. En als je kijkt naar die onderste, dit is het stukje waar Paulus zegt, zijn het alle apostelen, zijn het allemaal profeten, zijn het allemaal leraars, verrichten ze allemaal krachten, doen ze allemaal genezingen, dit stukje. Dus eigenlijk maak je hier een, het is hier niet zozeer zijn punt om een lijst te geven, maar meer een, hij gebruikt deze voorbeeld om aan te geven, niet iedereen heeft alle gaven. Er zijn verschillende gaven in het lichaam. Daarom zie je ook wel verschillende gaven terugkomen. Al zou je zeker bij die hier wel een bepaalde rangorde wel kunnen terugvinden. Ja. De derde, Romeinen 12. Ik weet niet of je al zover was. Daar geeft Paulus in de Romeinenbrief dit lijstje. Profetie, dienstbetoon, onderwijs, bemoedigen, leiding geven en ontfermen. Valt je hier wel op?
Uitdelen
staat in de Bijbel waar ik een beetje mijn vraag over. Is dat meer.
Oh.
Letterlijk,
zeg maar, of in het natuurlijk. Ja. Ik heb er zo over te spreken. Ja. Dus we kunnen er straks een aantal uitlichten. Die we dan even spreken. Dus uitdelen is er maar eentje. Die ben ik niet nog vergeten. Wat valt je op als je naar het geheel kijkt? Van dit ruisje? Ja. Ja. Deze wordt in zeg maar, deze wordt vaak gezien als de dienstbaarheidsgaven. Er zijn veel gaven die te maken hebben met dienen. Natuurlijk zijn alle gaven om te dienen. Maar dat zit wel in. Dat klopt ook, want Romeinen 12 is eigenlijk ook een heel praktisch hoofdstuk over onderlinge liefde.
Begin
over de toewijding
in vers 1 en 2.
Ja, ja. De toewijding, de redelijke godsdienst.
Ja.
Maar is dat vermanen in plaats van moeder?
Ja. Dat woord is in het Grieks eigenlijk hetzelfde. Parakaleo. Erbij roepen. Kaleo is roepen, hè, van to call in het Engels. En para is ernaast. En iemand ernaast roepen, iemand erbij roepen. En dat wordt in het Nederlands, afhankelijk van de context van de tekst, vertaald met aansporen, bemoedigen, vermanen, verschillende woorden. Ja. Het zijn allemaal in dat ene woord. Oké, de derde, vierde, sorry, Efeze 4. Bekende rijken, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Nou, hier allemaal, wat Rico net noemde, allemaal gekoppeld aan een persoon. Ik denk, en ik heb het al eerder gezegd, dat hier vooral toerustingsgaven genoemd worden. Als Paulus dit rijtje geeft in Efeze 4, heeft hij het vooral over personen, nog even los van of die allemaal vandaag nog bestaan, maar toen hij dat beschreef, heeft hij het over personen die aan de gemeente gegeven zijn, en die de roeping hebben om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Misschien kan je dat herinneren van de vorige keer, dat we ook bij Efeze 4 hebben stilgestaan. Ja. En dan het laatste rijtje, is 1 Korinthe 7, vers 7 tot en met 9. Is ongetrouwd blijven en trouwen. Wie is net nog niet genoemd?
De enige die hier is.
Ja. Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God. De een op deze, de ander op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de wetendheid of ze gehuwd of ongehuwd zijn. Dus het is, je kan een gave ontvangen om ongehuwd te blijven, maar het is ook, je hebt ook een gave om gehuwd te zijn. We kunnen daar misschien nog even terugkomen. Als je dit rijtje naar bekijkt, dan zie je dat hier sommige dubbelingen, sommige worden meerdere keren genoemd. Als je die dubbelingen dan niet apart zou tellen, maar onder één nummer zou opnemen, dan kom je ongeveer op 22 gaven die het Nieuwe Testament noemt. Daar heb ik een vraag over. En die kan je eventjes 20 minuten met degene naast je bespreken. Denk je dat deze lijst een compleet beeld geeft van alle gaven die de Geest geeft? Is dit zeg maar een uitputtende lijst? Denk je dat daarmee alle gaven vervangen zijn, opgenomen zijn? Waarom wel, waarom niet? Zouden alle gaven even belangrijk zijn? Dat is mijn tweede vraag. Derde vraag. En dan is mijn laatste vraag over welke gaven. Zeg je nou, die kunnen we die misschien even uitlichten. Kunnen we die even bespreken? Ik heb achter deze dia eigenlijk van alle gaven dan een soort van omschrijving. Kunnen ze niet allemaal behandelen, alle 20. Dat voelt een beetje te ver. Maar we zouden wel een aantal kunnen bespreken. Waarvan we zeggen, nou, dat is net wel eentje genoemd. Daar wil ik wat meer van weten. Bespreek even die 3-4 minuutjes met degene naast je deze die vragen. En dan gaan we daarna verder om straks wat gaven eruit te lichten. Ik kies er bewust voor om het zo te doen. In de zin van dat jullie af en toe even kunnen overleggen. Dat helpt dan om het ook een beetje persoonlijk te verwerken. En het met elkaar. Als er één thema is dat je met elkaar moet doen als gemeente, is het dan nadenken over de gaven. Want we hebben elkaar daarin hard nodig. Ik ben benieuwd, denken jullie dat deze lijst die hier net komt, een compleet beeld geeft van de gaven? Eerste woord nee.
Nee.
U denkt het niet?
Nee, ik denk dat God groter is dan een lijstje.
Ik denk dat God groter is dan een meisje met gaven, als je zegt. Dus weer stap tegen het feestje. Oké, dat is een woord van wijsheid. We hebben daarmee de eerste gelijk gehad. Oké, iemand anders moet ik ja zeggen.
Dus
jij zegt eigenlijk, ik denk dat het een uitputtend lijstje is, een volledig is.
Nou, ik zei wel tegen Miranda, ik weet wel dat wij niet kunnen bedenken hoe hij die gaven in gaat zetten. Welke manier hij gecombineert en na elkaar en dat je dan elke keer verbonden vraagt.
Ja, verrassend.
Van ik kan niet.
Dus de gaven zijn hier allemaal benoemd, maar hoe God het precies gaat inzetten, dat is een verrassing. De meeste theologen denken dat deze lijsten niet compleet zijn. En ik deel die mening ook. Dat komt onder andere omdat de gaven, er zit niet een bepaalde orde in, soms herhaalt Paulus. Soms noemt hij maar een paar dingen, soms noemt hij ze door elkaar. En je krijgt een beetje de indruk dat, je zou kunnen zeggen, deze dingen, die zijn in ieder geval gaven die God geeft. Maar er zijn misschien ook andere dingen die in de verhalen in het Nieuwe Testament wel als gaven worden gezien, die niet expliciet benoemd worden. Of die misschien hier meer algemeen benoemd worden, maar die je zou kunnen onderverdelen in specifiekere gaven. Waardoor je eigenlijk zou kunnen zeggen, er is een heel spectrum, een heel palet aan gaven. Petrus zegt, de veelkleurige, dat die tekst die laat ik zelf leren, 1 Petrus 4 en 11, de veelkleurige, veelsoortige genade van God. Dat is een soort kleurenwaaier die in verschillende schakeringen voorkomt. Voor Gerrit kan gezegd, hoe zit het dan met natuurlijke talenten? Bijvoorbeeld goed muziek kunnen maken of goed kunnen boekhouden. Weet je nog? Daar hebben we toen van gezegd, kijk, die zijn niet direct als geestelijke gaven te labelen. Maar op het moment dat we tot geloof komen en we onze natuurlijke talenten, bijvoorbeeld goed kunnen organiseren, goed muziek kunnen maken, dat kan natuurlijk aanroepen met heel veel dingen die ook in de gemeente wel bruikbaar zijn, kinderwerk, noem maar iets, die wel bruikbaar zijn, als die op het moment die bij onze bekering, als we die aan God geven en aan God wijden, zou je kunnen zeggen dat God daar ook doorheen wil werken, of dat combineert met onze geestelijke gaven. Hoe doet God dat precies? We weten dat niet precies. Belangrijk is dat we ons aan God toewijden, Romeinen 12 vers 1, en dat God alles wat we hebben en alles wie we zijn, zou je kunnen zeggen, dat beschikbaar komt voor de opbouw van Gods koninkrijk. En hier, dit zijn dan specifieke geestelijke gaven die genoemd worden. Zouden alle gaven,
maar even. Ik tegen een vraag, ik heb al een vraag vertellen, maar niet wil van mijn eigen doelen.
Oké.
Ik vind het een vraag.
Fijn, dankjewel. Fijn. Zouden alle gaven even belangrijk zijn?
Nee. Nou, bij God vandaan sowieso wel. Alleen ik denk dat als je kijkt naar geloof of naar gemeente, we denken na over de gaven in het kader van de opbouw van de gemeente, kan je zeggen dat een bepaalde gemeente, misschien bepaalde gaven, misschien spreken we niet in termen van belangrijkheid, maar wel wat meer nodig zou zijn.
Dat bedoel je met belangrijkheid.
Dat is
eigenlijk
een belangrijke vraag
bij.
Bedoel je
met
dat
allemaal
even
nuttig
zijn of.
Afhankelijk van, dus wat Jacques zegt, ik herhaal het even voor de opname. Wat Jacques zegt is afhankelijk van de fase van de gemeente en de situatie waarin de gemeente verkeert. Wat is op dat moment belangrijk? Wat wil je zeggen, Johan?
Nou, Paulus gebruikt het beeld van het lichaam, dan blijkt het ook. En het lichaam gaat het niet zozeer over het ene is belangrijker, maar het kan wel vitaler zijn.
Ja.
Bepaalde delen.
Ja.
Dus bepaalde gaven zijn misschien wel meer noodzakelijk.
Ja.
Alleen dat zit hem ook weer niet in het zichtbare. Ja.
Ieder is nodig, niets is te veel, in het kinderlijke. En dat is de boodschap van 1 Korinthe 12.
En hij zegt wel dat de profetie is bijvoorbeeld lijkt het ook. Dat zegt, dan heeft hij meer waarde aan in de gemeente dan taal.
Ja. En 1 Korinthe 14 bijvoorbeeld. En dat is een voorbeeld waar Paulus zegt, als het gaat om de bruikbaarheid van een gave en de mate waarin anderen door de gave worden opgebouwd, daar spreekt Paulus heel duidelijk uit voor profetie. Ten koste, nou dat is niet helemaal goed gezegd, maar in ieder geval wel ten opzichte van talen. En dat hij eigenlijk zegt, ja, ik heb liever 5 woorden met mijn verstand dan 1000 in de vreemde taal. Dus daar zegt Paulus wel van bepaalde dingen tegenover elkaar. Natuurlijk wel in de context van de Korinthe gemeente. Dus eigenlijk moet je hier, dus dat moet je over nadenken. Alle gaven zijn belangrijk, allemaal van God uit zijn ze waardevol. En de kleine teen is even belangrijk, in die zin is even nodig als het oog. Maar in bepaalde situaties zijn bepaalde gaven wel belangrijker. En sommige zijn het meer tot opbouw, zou je kunnen zeggen.
Je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat Efeze 4 toch wel een beetje het framework is wat in de gemeente aanwezig moet zijn om het hele palet te kunnen laten functioneren.
Ja.
Dus de apostelen, de leraars, evenwichten.
Ja. Ja.
Dat zou je dan ook wel, of zou je het niet zo kunnen zeggen?
Ik denk,
je hebt geen apostelen in de gemeente, betekent het eigenlijk niet volledig
aan in de gemeente, maar ik denk wel dat het goed is dat je zeg maar, als je daar ziet de bedieningsgaven die daar staan, als die in de gemeente helemaal aanwezig zijn,
ja,
dat ten goede komt van dat hele gave palet dat we net hebben gezien.
En Efeze 4 gaat in ieder geval over dat die 5 bedieningen daar gebruikt worden om anderen toe te luisteren.
Ja.
Dus de evangelist, zoals die hier genoemd wordt, neemt anderen mee of brengt evangelisatie in de gemeente. En daardoor worden anderen toegerust. Dus ik denk wel dat je kan zeggen dat als dat vertegenwoordigd is, dat dan zich, dat heeft een uitwerking op de rest van de gemeente. Of het altijd allemaal nodig is, daar zou je over kunnen discussiëren. Het heeft ook wel van de fase van de gemeente. Laatste vraag. Over welke gaven zeg je van, daar zou ik wel wat meer willen weten. Er is net alleen genoemd uitdelen, vrijgevigheid,
krachten.
Ontfermen. Profetie. Onderscheiding van geesten. Okay. Ja, een moeilijke vraag. Ja. Ik weet er wel even wel, ik weet niet of alle vragen en antwoorden. We zijn er met elkaar. Rico?
Uitleg van talen. Mag ik dat vraag stellen?
Ja, misschien dat we even een volgorde doen die genoemd is. Voor mij is dat heeft iemand dat over apostelen gezegd? Nee, hè? Ik vind het wel goed om dat even te noemen. Je kan het niet helemaal lezen hoor, want je krijgt deze PowerPoint ook. Ik denk dat je kan zeggen dat er 2 vormen van apostelschap zijn. Je ziet de unieke 12 apostelen plus Paulus, 12 plus 1. Die een elementaire rol hadden in het Nieuwe Testament, die een unieke rol hadden. En ze worden ook de 12 genoemd. Daarnaast zie je dat er ook andere mensen apostel worden genoemd. Waaronder deze hier. Barnabas, Jacobus, Apollos, etc. En als je die namen onder elkaar zet en de verwijsteksten opzoekt, zelfs Epaphroditus bijvoorbeeld, zou je kunnen zien dat er zijn mannen die gezonden werden. Die hadden een missie. Apostel betekent ook letterlijk gezondene. Je zou daar eigenlijk een soort van zendeling, iemand die vanuit de gemeente afgezonderd wordt om een bepaalde taak uit te gaan voeren. Een bepaalde taak of missie te volbrengen of een boodschap te brengen. Nou, dat wordt wat genoemd apostelschap, de apostel met een kleine a. En die andere van die 12, apostel met een grote a. Zelf persoonlijk denk ik dat deze niet meer bestaan. Dit waren mannen die God gebruikte om de schrift te vormen, de gezaghebbende autoriteit van de schrift. En ik geloof dat die compleet is. En dat die na Paulus noemt zichzelf ook de laatste van de apostelen. Dat die niet meer aangesteld worden. Maar dat je deze wel gebruikt. In heel veel gemeentes, en dat zal hier ook zijn, gebruiken we niet meer het woord apostel omdat het vaak verwarring oplevert. Sommige kringen, of Pinkse kringen, wordt dat wel veel gedaan. Apostel die of apostel die. En ik moet zeggen dat dat dan vaak toch wel een beetje neigt naar degene in de punt. Zeg maar met de hoogste autoriteit. Waar je dus kan vragen van, hey, is dat nog precies Bijbels om dat zo te zien? Ik heb daar nog een vraag bij. Zeker als dat dan toch een beetje het idee krijgt van deze persoon is er direct door God aangestelde en kan spreken namens God. Dat kan gevaarlijk worden. Ik denk wel dat die andere dat wat een boodschap staat. Dus je zou kunnen zeggen, die andere gave is een gave waarin zending, gemeenteopbouw of onderwijs buiten de eigen lokale gemeente een belangrijke rol speelt. Deze gave kan veilig of op langere termijn worden ingezet. Zendeling of gezondene apostelschap. In dit geval. Al noemen we het dan vaak niet zo. Profeten en profetie is er net ook genoemd. Dus ik begin even met die toerustingsgave Efeze 4. Ik ga hier vanavond niet zoveel over zeggen, omdat wij in de serie nog een preek hebben over 1 Korinthe 14, waar Paulus uitgebreid spreekt over profetie en over talen. Eigenlijk wil ik die preek vooral gebruiken om dieper in te zoomen op wat is die profetie en wat is talen. Wat ik wel wil zeggen, en dat vind ik, want ik denk wel dat dat vragen zijn, ik heb hier een definitie op geschreven, de gave om van de geest openbaring te ontvangen en deze door te geven ten opbouw van de ander, de gemeente. Het gaat om toegepaste waarheid, actueel voor dit moment, deze persoon, deze gebeurtenis. Paulus vat het samen in Korinthe 14, vers 3, zijn woorden van opbouw, vermaning en troost. Nou, dan komt natuurlijk gelijk de vraag naar boven. Dus, de Oude Testamentse profeten als Jeremia en Jesaja, die rol bestaat dus nog wel. In alle bescheidenheid, ik denk dat hetzelfde als voor de vorige, dat die rol van de profetie niet meer bestaat. Dat is eigenlijk de onfeilbare openbaring van God, zoals dat in het Oude Testament profeten heten, zoals Jesaja, Jeremia, Ezekiel. Zij konden zeggen, zo zegt de Heer, en wat zij zeiden, was direct de openbaring van God en daarmee onfeilbaar. Daarom is het ook opgenomen in de schrift. In het Nieuwe Testament zie je dat deze personen apostelen worden genoemd. Apostelen die God riep en die vooral ook de auteurs zijn van de Bijbelboeken. Denk natuurlijk aan bijvoorbeeld Paulus, denk aan Petrus, denk aan Johannes. Deze vorm van profetie, dus van onfeilbare profetie, komt nu niet meer voor vanwege de voltooiing van de kamer. Dat zou namelijk betekenen als die vorm van profetie nog bestond, dat ik vanavond zou kunnen profiteren en wat ik zou zeggen, dat zou evenveel gezag hebben, van evenveel autoriteit zijn als de schrift. Nou, je voelt aan, hopelijk, dat dat natuurlijk niet naar de schrift is. Omdat de schrift die unieke rol heeft en dat die vorm van profetie daar niet meer is. Je ziet in het Nieuwe Testament, en hier wordt door christenen verschillend over gedacht, ik deel vanavond hoe ik daar naar kijk, nadat we besproken hebben met de broeders. In het Nieuwe Testament zie je een andere vorm van profetie. En dat zie je eigenlijk beginnen in Handelingen 2, waar Petrus zegt, dat citeert hij Joël, ik zal mijn geest geven en jongelingen zullen profiteren, gezichten zien, dromen. En je ziet dan dat gebeurt op heel die menigte die op dat moment tot geloof komt. Denk je dat die, nou laat ik even die 120 noemen uit de bovenzaal. Denk je dat die allemaal gingen profiteren in de zin van op het niveau van autoriteit, gezaghebbende autoriteit van de schrift? Denk je dat die woorden die toen op dat tempelplein geprofiteerd zijn, allemaal zeg maar het niveau hadden van de 66 boeken van de Bijbel? Nee. Er werd geprofiteerd. En we hebben God werd groot gemaakt. En we hebben dingen over God gezegd. Maar het zijn niet allemaal Bijbelschrijvers geworden. Er was een nieuwe vorm van profetie gekomen, zou je kunnen zeggen. Die Paulus noemt in 1 Korinthe 14, vers 3, dat een belangrijke tekst. Woorden van opbouw, vermaning en troost. En ik heb dat hier dan een beetje genoemd als het doorgeven van Bijbelteksten, Bijbelwaarheden, ook indrukken, gedachten. Beelden, visie, tot opbouw, bemoediging en troost. Als dat dan niet onfeilbaar is, maar feilbaar, moet het dus ook worden getoetst. En dat zie je dat Paulus dat expliciet voorschrijft in 1 Korinthe 14. Dat zegt, laat er 2 of 3 profiteren en laat de anderen het beoordelen. Je ziet dat ook voorkomen in 1 Thessalonicenzen 5, waar Paulus zegt, veracht de profetieën niet, blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, onderzoek alle dingen en behoud het goede. En die moet getoetst worden. Nou, dat is eigenlijk in mijn opzicht de Nieuw Testamentische vorm van profetie. Wat het dan precies en hoe je dat in de praktijk kan doen, daar kunnen we denk ik later wel meer over spreken. Maar ik geloof zelf dat het in deze tijd ook wel een plaats heeft. Nou, in het Nieuwe Testament zijn er dan ook verschillende namen van, die ook wel genoemd worden als profeten, en die daarmee nooit een Bijbelboek hebben geschreven. Die dus die Nieuw Testamentische vorm van profetie gebruikten.
Wat is dan het verschil tussen het woord van bemoediging en
de
profetie van
bemoediging? Ja, ja. Dat is een hele goede. Ik denk dat dat daar overlap in kan liggen. Dus dat een, iemand die de gave van bemoediging heeft, hè, dus de gave van aansporing, de gave van vertroosting, dat iemand dat kan spreken, dat een, die gave functioneert, hij geeft het door aan anderen, dat dat op die voor die persoon profetisch kan zijn. Het is echt een woord van opbouw van mij geweest, van vermaning of van troost. Het is wel een woord, denk ik, het profiteert ook maar met woorden. Maar dat kan een profetische waarde hebben. Zoals bijvoorbeeld, om jouw vraag te beantwoorden, een woord van wijsheid en een woord van kennis, we kunnen daar zo nog even heen scrollen, heeft ergens ook iets van profetie. Dat God je een bepaalde kennis geeft over de situatie, waardoor wat dan zeg maar door God geopenbaard wordt, dus het komt van God, en dat is als het ware een stuk profetie, dat kan je dan even binden. Je ziet eigenlijk dat het woord profetie in het Nieuw Testament veel meer voorkomt dan bijvoorbeeld woorden van wijsheid en woorden van kennis. Er is maar één plek waar die term voorkomt. En de meesten zien dat dan ook wel als vormen van profetie. Die functioneerden toen in ieder geval in de gemeente. Ik wil het wat betreft profetie even hierbij laten. Omdat we hier later nog uitgebreider op terugkomen. Zeg jij iemand dat ik het als een prangende vraag wil?
Ja.
Ja.
Een soort combinatie altijd?
Ja.
Kan het
gewoon los? Ja, dus opvallend. Ik denk dat ik het toch maar even behandel. Dan blijft er wat minder tijd over voor andere gaven, maar het is wat goed. Je ziet opbouw, vermaning en troost. Opbouw, bemoediging. Je staat ook paraleo en troost. Die woorden zitten heel goed bij elkaar. Je ziet dat het zijn drie hele positieve woorden. Want vermaning is in de schrift iets heel positiefs. Het is iemand erbij op het woord. En daarmee zou ik kunnen zeggen, profetie heeft die positieve bedoeling. Om mensen echt op te bouwen. En die drie woorden die daar staan, die liggen denk ik heel dicht bij elkaar. Ja. Het is vermanend, bemoedigend, vertroostend, en daardoor is het tot opbouw. Zou je kunnen zeggen. Ja. Dat betekent, ik ga toch even naar de praktijk van profetie. En of je dat dan profetie noemt, dat vind ik minder belangrijk. Hè. Het gaat erom of deze dingen functioneren in de gemeente. Dat wij, als wij iets doorgeven aan de ander, dat we voorzichtige bewoordingen moeten kiezen. Wij kunnen dus niet zeggen, zo zegt de Heer. Ik heb voor jou een woord van de Heer. God heeft mij geopenbaard dat. Dat is, hoewel misschien heel goed bedoeld, dat is aanmatigend. Want dat kunnen wij niet zeggen. Onze woorden moeten worden getoetst. Of daar inderdaad iets in zit voor de boodschap van God, voor die persoon, of voor dat moment, of voor de gemeente in die situatie. Wij kunnen dat niet op voorhand zeggen. Dan gaan we eigenlijk een beetje op de stoel zitten van de onfeilbare profetie. In de schrift zie je twee dingen. De Thessalonicenzen, daar zegt Paulus, jullie moeten de profetie niet verwerpen. Heel interessant is dat van de Thessalonicenzen staat hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van de eerste brief. Dat ze het woord van God aannamen, niet als een mensenwoord, maar als Godswoord. Dat het ook werkelijk is, misschien ken je die tekst. Met andere woorden, de Thessalonicenzen stonden bekend om hun ijver voor het onfeilbare woord van God. De overleveringen toen van de apostelen, maar ook denk aan de oud-testamentische geschriften. Dat hadden ze echt ontvangen als het woord van God met blijdschap. Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, vers 13 die keer. En tegelijkertijd zegt Paulus, jullie moeten de profetieën niet verachten. Dat is voor mij een bewijs dat Paulus tussen het onfeilbare woord van God en profetie, dat Paulus een verschil maakt. Anders zou je zeggen, ja, dat nemen jullie op dezelfde manier aan. Snap je? Dus Paulus onderscheidt deze dingen. En 1 Korinthe 14 doet hij dat ook. Ik kan tot jullie spreken door onderwijs, gebaseerd op het onfeilbare woord van God. Of door profetie, zegt hij. Of het dat jullie komen met onderwijs, profetie, een lied, een taal. Daar stond hij dat op bij 1 Korinthe 14. En hij maakt daar onderwijs, onderscheid. Dus een onderwijs, enerzijds, gebaseerd op de schrift. En profetie, wat toch subjectiever is. Thessalonicenzen moesten het niet verwerpen. Ze moesten het niet verachten. Ze moesten de geest niet uitblussen. Die soms de gemeente wilde bepalen bij een boodschap voor nu. Even terug naar de vorige. Toegepaste waarheid, actueel voor dit moment. Vaak zie je dat in het Nieuw Testamentje vorm van profetie ook iets heeft van leiding, bemoediging, aansporing, soms iets van richting, van, of bevestiging, heel gericht op iemands leven, iets subjectiefs ook. Nou, dat moet niet worden verworpen als onzin, als onbruikbaar, maar het moet ook niet zonder toetsing worden aangenomen. Profetie kan namelijk de deur openen tot bedoeld of onbedoeld misbruik. En dat is natuurlijk ook wel vaak gebeurd, is dat iemand toch claimde, ik heb een woord van God, we moeten met de gemeente die kant op, of we moeten in jouw huwelijk die kant op, of we moeten de zending die kant op sturen. Vaak ook wel over leiding en over richting, over keuzes, dat iemand zich beriep op een woord van de Heer. En dat kan dan natuurlijk als dat zeg maar niet getoetst wordt, als dat niet gerelativeerd wordt. Kan dat eigenlijk, kan dat te leidend worden, kan het op een gegeven moment zelfs manipulatief worden. En daar moet je mee op uitkijken. Profetie is daarmee niet het einde van alle tegenspraak. Profetie staat in rangorde en in gezag duidelijk onder de schrift, de onfeilbare profetie. Toetsing vindt plaats op grond van het woord van God. Is dat wat gezegd wordt, dat wat gedeeld wordt, is dat in lijn met het woord van God? Zo nee, met het karakter van God, zo nee, dan is het niet van God, zou je kunnen zeggen. Dan wordt het niet als een profetie aanvaard. Wijsheid van de oudsten en de gemeente. Nou, dit is best wel een spannend terrein, hè. Dit is best wel een spannend terrein. Er zijn ook wel veel gemeenten die daarmee worstelen, van hoe ga je daarmee om? Nou, er zijn natuurlijk christenen, ik wil het nog even noemen, die zeggen nee, wij geloven alleen in onfeilbare profetie. Profetie is Gods spraak, het letterlijke woord. En we geloven niet in Nieuw Testamentse profetie. Dan heb je denk ik een soort middengroep die zegt, we geloven wel in profetie. Maar op de manier zoals ik net uitleg, niet als gezaghebbend onfeilbaar, maar feilbaar in de toetsen. En dan heb je een groep die zegt, profetieën die gedeeld worden, die hebben hetzelfde gezag als de schrift. Dat is een beetje met grofweg het spectrum. En dat levert soms natuurlijk wel vragen op. Er was iemand die een vraag wilde stellen.
Ja, nou, ik heb met deze handeling 21, het 11e lezen van Agabus.
Ja.
En die zegt wel, dit gaat draaien.
Ja, klopt, ja.
Alleen, wat mij opviel was dat de profetie is niet gevaarlijk, wordt meestal niet gezegd, je moet op het chaos. Die kant op, maar juist van het chaos gebeuren, dus het wordt vaak feitelijk. Ja. Of ziet dat goed?
Ja. Ja, over die Agabus, ik denk dat ik daar in de training nog eventjes op terugkom op die voorbeeld van Agabus. Als hij bijvoorbeeld zegt, dit zegt de Heilige Geest, is dat denk ik gewoon echt zijn indruk, hè, dat hij zegt van, want dat is denk ik altijd het geval als hij met de profetie deelt, of hij dat nog eens gaat doen, dat hij de indruk heeft van, ik denk dat God het van mij vraagt te zeggen. En wat de aard van profetie, dat is de tweede vraag, ik denk dat we daar later een beetje op terug gaan komen. Ja. Is dit, voor de mensen die de vraag over profetie stellen, hebben we daarmee even iets voldoende behandeld? Denk je wel. Is er nog iemand anders die.
Ik wil denken over. In het Oude Testament zie je vaak als profeten scholen, hè? Waar we het opschrijven om profeten te worden. Hoe zie je die verhouding tussen dat en het Nieuw Testament?
Ja. Ik zie wel in de 1 Korinthe 14 dat Paulus het profeteren aanmoedigt, maar ik zie dat veel meer als een natuurlijk proces om de gelovigen te leren de medegelovigen uit de gemeente op te bouwen. Dus een houding van opbouw te ontwikkelen. Waarbij je niet gaat van, hé, Ik kan ook profiteren sinds kort, weet je wel. Maar het zinwerk, ik heb toen gezegd, je wandelt met God, je leeft met God en je hebt een houding van dienstbaarheid, je dient met profetie en je wilt anderen opbouwen. Je wilt andere woorden vanuit de schrift meegeven, je wilt anderen bemoedigen. En ik denk wel dat je elkaar kan stimuleren, ik denk dat Paulus dat ook doet. Bemoedig elkaar, bouw elkaar op. Wijs elkaar naar de Heer Jezus. Bemoedig elkaar om de Heer te volgen. En als daar dan iets specifiekers bij komt, zeg dat dan een bescheidenheid deelde van ik heb de indruk dat God misschien dit tegen je wil zeggen. Ik heb de indruk dat dit voor jou belangrijk is in jouw leven. Ik heb de indruk dat het goed is dat je daarvoor bidt. Dat is denk ik een hele goede houding. Maar om daar een cursus voor te organiseren, ik vind dat organisatorisch. En ik denk dat het veel meer organisch tot stand komt in de relatie met God en in de relatie met elkaar.
Ik dacht misschien dat ik vroeg dat van iemand van hoe zit dat met zo'n cursus gezegd dat de essentie die neer is kansie dat je leerkracht op stem te luisteren. Dus, en ik denk dat je daar best onderwijs in kan krijgen. Maar dat is dus niet iets wat verkeerd dat je organiseert. Om in hoeveel bakboeken enzovoort word je niet juist aangemoedigd om naar op stem te luisteren en hoe je dat kunt doen bij wijze van spreken. En ik denk dat het zo even de woorden van God op het moment dat je zijn stem weer verstaat. En inderdaad, zoals u zegt, met hem blijft ook een bezig zijn. Ja, dan kan God jou ook in vraag wel om die woorden door te geven.
Ja, het is dan wel interessant om na te gaan wat bedoel je dan precies onder de stem van God verstaan. Hè? Mm-hmm. Maar misschien dat we het wel later nog een keer over hebben als we hier uitgebreid over spreken. Ja. Ik wil eigenlijk naar een volgende gaan, want anders is het vanavond een leren profiteren avond. Zijn er nog meer?
Maar ik zie wel iets bij dat profiteren. Ik heb het Oude Testament primair bijna wat de profeten doen. En bijna primair het volk terugbrengen bij het woord van God. Hè? Dat het een grote tijd van de profeten was. Zie je dat in deze kant van profiteren ook? Dat je dat een beetje terug probeert te brengen bij het woord van God.
Ik denk dat het echt heel erg nauw verbonden moet worden aan het woord van God. Daarom zei ik als eerste met het delen van bijbelteksten, maar ook bijbelwaarheden. Ik denk dat profetie, profeet, ligt heel dicht bij het woord van God.
Maar zeg maar net het verkeerde, zeg maar, idee bijna. Hè?
Ja.
Dus, is het nog vanuit dat het
ik denk niet dat het altijd hoeft te zijn. Nee, ik denk niet dat het altijd hoeft te zijn. Dat zeg maar de profeet.
Ja, altijd niet.
Nee. Ik wil nog even naar andere gaven. Of vinden jullie van allemaal een profetie?
Nou, ik ben nog wel benieuwd naar de gaven van geloof. Want ik vind het wel een beetje lastig te formuleren, maar wordt het concreet als gaven genoemd?
Ja.
Ja, geloof is natuurlijk echt het allerbelangrijkste.
Ja.
Voor mijn idee. En ja. Zonder geloof is er eigenlijk helemaal niks te doen.
Nee.
Maar hoe wordt dat
nu bedoeld? Ja. Ik ga eerst twee dingen noemen zoals het nu bedoeld is. Ik denk dat als het gaat om geloof, het wordt genoemd de 1 Korinthe 12. Dat is daar de derde van het rijtje. Dus je hebt daar woorden van wijsheid, woorden van kennis. En het wordt, de derde is dan de gave van geloof. Ik denk niet dat die bedoeld wordt reddend, zaligmakend geloof. Zoals bijvoorbeeld Efeze 2 vers 8 zegt, het is door het geloof dat wij behouden worden. Daar gaat het daar hier niet om. Ik denk ten tweede dat het hier ook niet gaat om wat Galaten 5 vers 22 zegt. Vrucht van de geest is de liefde, blijdschap, vrede en op het moment komt geloof. Ik denk dat is een karaktereigenschap van trouw en betrouwbaarheid. Ik denk dat het ook wat anders is. Ik denk hier dat het meer gaat om een bijzondere overtuiging, geschonken door Gods geest, dat God op een bepaalde manier gaat handelen in een specifieke situatie, zonder dat er sprake is van een specifieke belofte in Gods woord. Want als wij een belofte in Gods woord hebben, daar kunnen we altijd geloof aan verbinden. Want dat is onfeilbaar, heeft God gezegd. Maar er zijn soms situaties, bijvoorbeeld als het gaat om de genezing van een zieke, als het gaat om het verkrijgen van een huis, als het gaat om bepaalde koers in je leven, kajoke situaties, waarvan je, vroeger zei ze wel, waarvan je te geloven krijgt, dat God dat gaat werken. En ik denk dat, hoewel we dat ook wel altijd moeten zien, van is dat daadwerkelijk altijd van God geweest? Maar dat dat situaties zijn. Hier staat het bijvoorbeeld ook wel in Jacobus 5, het gelovige gebed. Zie je dan raad? Dus dat de oudste de geloven krijgen van hé, we geloven dat deze persoon gaat genezen. En in Korinthe 13 vers 2 wordt het ook apart genoemd.
Maar het is wel bijzonder dat je dan eigenlijk die gaven niet kunt
toetsen. Nee, niet. Ik denk meer dat dat voorkomt vanuit de praktijk. Van heeft God daadwerkelijk zo gehandeld? Ja. Ja.
En maar dat is natuurlijk best wel spannend. Ja. Want er zijn natuurlijk best wel mensen die zich uitspreken van ik geloof dat,
ja.
Ik ga genezen of dat. En dan, ja, dan gebeurt het niet.
Ja.
En je kunt het van tevoren eigenlijk niet onderzoeken. Ja. Maar is het waar is het wel
heel erg. Ja, kijk, ik denk niet dat het hier gaat om zeg maar het opbouwen van geloof, het verzamelen. Het bijeenharken van geloof en waarbij je eigenlijk voortdurend voor de spiegel kan zeggen, het gaat gebeuren. Dat is denk ik van beneden naar boven werken, hier is het van boven naar beneden bedoeld. Is dat God geeft het? Je weet het, ja. Je weet het.
Ja. En dat maar je weet het niet van de ander.
Nee.
Als iemand anders naar jou komt.
Klopt. En ik denk dat we dat dus in het uiten van dat soort dingen moeten we ook bescheiden zijn. Dus we moeten niet ongelovig zijn, maar we moeten wel bescheiden zijn in de zin van, heb ik God ten goed verstaan hierin? En anderzijds denk ik dat we dan ook moeten zien van hoe gaat God van
doen. Is het een vraagfase?
Nee.
Ik denk dat we er wel heel vaak vraagfase van maken.
Ja.
Want ik geloof dat jij nu gaat genezen.
Ja.
Maar ik denk dat als ik dat geloof heb, dan is het iets tussen mij en God.
Ja.
Waarvan ik weet dat God het zal doen, alleen ik voor die ander is dat niet zichtbaar. Dus het is niet het opbouw dat ik dat deel met die ander.
Nee.
Want die ander die zal het gaan zien, dat ik weet dat God het gaat doen.
Ja.
Maar hij wordt heel vaak wel in slaap gebruikt.
Ja.
En er is vaak gaaf van gemaakt.
Ja.
Maar dat bouwt mij helemaal niet op.
Nee.
Als hij tegen mij zegt, ik geloof dat je gaat genezen, terwijl ik dat geloof niet heb, dat brengt in het vergaan.
Nee. Dus de kracht, dat zegt Arjan even voor de kracht zit niet in het gesproken woord. Van, dat er kracht in de tong is van op het moment dat ik het uitspreek, dan wordt het ook realiteit. Dat onze woorden als het ware scheppende kracht zouden hebben. Ik denk echt dat dat een misvatting is.
Mm-hmm.
Dat is totaal niet bedoeld in spreuken. Daar werd echt iets anders bedoeld. Het is veel meer dat God je in het hart geloof voor een bepaalde zaak geeft, dan dat je dat zelf opbouwt, bijvoorbeeld door te spreken. Ja.
Maar is het dan voor jou? Dan voor jou persoonlijk opbouwen?
Nee, denk ik om, dat ligt heel erg aan de situatie. Dus bijvoorbeeld hier gaat het bijvoorbeeld om het genezen van de zieken. Dus daar kan de macht en de glorie van God in geopenbaard worden. Er kunnen gebeden in verhoord worden. Zijn er nog meer gaan? We kunnen ze niet allemaal bespreken.
Krachten.
Ja, de bijzondere gave van Gods geest, om Gods kracht te tonen. Deze gave lijkt nauw verbonden met de apostelen, die boodschap door middel van wonderen en krachten bevestigd werden door de Heilige Geest.
Is het zelf wat genezen?
Kracht is een meer algemene term eigenlijk. Dynamisch, dus dat zijn gewoon verschillende vormen waarin kracht van God openbaar wordt. Je ziet bijvoorbeeld hier Handelingen 2 stappen van de Heer Jezus, dat hij krachten doende rondging. En je ziet in Handelingen 19 vers 11, dat God buitengewone krachten deed door de handen van Paulus, dat iedereen vanaf. Ik heb de indruk dat deze hele bijzondere krachten, je zou ook kunnen denken, Paulus die door een python gebeten werd en niet ziek werd, dat is allemaal in 28. Die is volgens spreker in de 12 vers 12 ook wel heel sterk verbonden aan de rol van die 12 apostelen. Daar staat, spreker in de 12 vers 12 is wel een interessante tekst. Ik pak hem er even bij. Het is een brief waar Paulus heel veel spreekt over het apostelschap, omdat hij dat moet verdedigen. En hij zegt dan in 12 vers 12, de tekenen van een apostel, en dat gaat hier in mijn zin niet over de apostel, maar zo dat ik er aan, snap je wat ik bedoel? De tekenen van een apostel zijn onder u verricht in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten. Daar komt hij ook terug. Ik denk dat hier staat dat het ook wel sterk verbonden was aan de rol van de apostelen, waarbij je echt hele bijzondere krachten ziet. Bijvoorbeeld de doeken van Paulus bracht de genezing, de schaduw van Petrus bracht de genezing. Echt hele bijzondere krachten die mijns inzien door de geschiedenis nauwelijks meer zo te zien geweest als in dat tijdperk van de apostelen. Ja. En door het leven van de Heer Jezus niet te vergeten. Ja.
Maar met die slang, zeg maar, dat als je Marcus 16 kijkt, is dat voor alle gelovigen.
Ja.
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 En het drinken van
Jezus. Ik heb dan een vraag bij je, of dat zo is.
Ja. Nou ja, dat weet ik niet, dat staat er. En wij die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen.
Ja.
Dus dat gaat. Hun moeten uitgaan naar die people en die in hun geloven. Dus dat is ineens gebeurd. Dus ja. Dat kun je niet stellen voor de apostelen.
Ja, ik denk toch wel dat je ziet, bijvoorbeeld in het boek Handelingen, dat het was de schaduw van Petrus. En het waren de doeken van Paulus. Niet van ieder willekeurige discipel die deze bijzondere krachten tot stand bracht. Dat was toen zelfs al, het eerste tijdperk.
Ja, dat is de genezing, maar je hebt dus over
ja.
Dus demonen uitwerken enzovoort.
Ik denk dat demonen uitwerken inderdaad bij, wel onder krachten te scharen wordt, maar ik zou niet zeggen dat dat nu meer gebeurt. Wat ik wil zeggen is dat het sterk verbonden was aan de eerste apostelen. En het tweede wat ik zou willen zeggen is ook nog goed om onderzoek te doen naar Marcus 16, vooral het laatste stukje van die tekst. Er komt in heel veel oude handschriften ook niet helemaal voor. Daarmee zeg ik niet dat het niet daar hoort. Maar het is nog wel een interessante vraag, omdat het in heel veel andere gedeeltes ook niet precies op die manier terugkomt.
Ja,
maar nog niet, nee, dan niet, want het is bijna als we horen deze stap.
Ja.
Je kunt misschien omdraaien dat je zegt van nou, alweer zijn als we kunnen krachten ook wel hebben, maar bijna als we horen het erin.
Ja, nee, maar dat is niet zo, hè. En ik denk dat je ook wel ziet dat ze door de geschiedenis niet meer op die manier zodanig, dat is mijn opmerking, niet meer in die mate en die hevigheid per se voorkomen. Waarmee ik niet wil zeggen dat God vandaag de dag geen wonderen en tekenen meer zou doen. Dat is niet wat ik wil zeggen. Ja. Maar ik zie wel soms, vooral jonge gelovigen, zich zo naar die krachten uitstrekken, dat ik denk van, misschien zou het hen wel kunnen helpen als ze deze notie eens mee zouden nemen. Ja, om wat meer evenwicht en balans te brengen.
Maar dan is het niet
het
kind in de
stad, nee, zeker niet. Nee.
Dat je ook wel hoort mensen in kennisgebieden, dat daar dan ook meer dingen gebeuren.
Ja.
En dan zou je misschien kunnen zeggen van ja, dat is een soort gezonden, een apostel, een zendeling dus.
Ja.
En dat daar dus inderdaad die krachten wel gebeuren.
Ja. Ja. Je ziet ook dat. Je ziet dat staan in een boodschap. De boodschap van het evangelie wordt bevestigd door tekenen en wonderen. Je ziet Hebreeën 2 vers 4 wordt dat gezegd. En ik denk dat je dat een handeling ook eruit ziet. En ik denk in sommige contexten dat God absoluut nog de boodschap kan laten bekrachtigen door tekenen en wonderen. Dat het soms ook nodig is om de harten van mensen te openen. Ja, dat is echt helemaal wat ik onderschrijf. Alleen ik denk niet dat het altijd de standaard is, zeg maar. Dat ze bevestiging van het evangelie zijn en dat het met name gaat om het evangelie. Ja.
Maar dat wordt dus ook gezegd in Markus 16, want we sluiten dat gedeelte af, maar ze gingen overheen om te prediken.
Ja.
En de heren werkten mee, dus die mensen deden dat.
Ja.
Maar die mensen die predikten en de heren die werkten mee en bevestigden het woord door de tekenen die erop volgden. En dan heeft hij het over, nou, het lange duidelijk dat soort dingen, zeg maar.
Ja. Dus het woord is eerst.
Het woord, zeg maar, de focus voor de mensen op het woord, dat moet verkondigd worden.
Ja.
En de Heer die werkt mee.
Dus het komt bevestigd, ja.
Ja.
Ja. Dus. Zeker.
Ja. Ik begrijp heel goed de voorzichtigheid. En ook het spanningsveld daar, ze noemen het met krachten, met de demonen uitleiden en dergelijke.
Ja.
Ik vraag me wel eens of we andersom niet te verlichten kunnen zijn.
Ja, kan zeker.
Dat onze vingers helemaal niet willen branden aan wat dan ook.
Ja.
Zodat ik zie hoeveel wonderheid er is. En hoe weinig er dan besproken of gedacht wordt aan bevrijdingspastoraat. Of aan bevrijding van deze. Ik weet dat het hele spannende zaken zijn.
Ja.
Maar soms stuurt iemand makkelijker naar een psychiater of een psycholoog, dan op het geestelijke vlak zoeken.
Ja.
Dus niet een concrete vraag, maar nee. Wel een spanningsveld wat in ieder geval voor mij onvoelbaar is.
Ja. Ja. Hey, kijk, ik denk dat de schrift is genoegzaam. En dus ik geloof echt dat binnen de gemeente kunnen heel goed geholpen worden. Dat in die zin het woord van God en ook onder leiding van de Heilige Geest echt dat we een geweldige instrumentarium hebben om mensen te helpen. En dat we ook leven in een tijd waarin mensen veel verbonden zijn, ben ik absoluut met je eens. Wat denk ik niet wil zeggen van we hebben al, zeg maar, dus moeten we 200% focussen op de bijzondere gaven, snap je? Ik denk dat er gewoon wijsheid nodig is en dat er een balans nodig is. Dus je kan twee kanten van de dijk afrijden, dat ben ik echt met je eens. En we kunnen ook, inderdaad, we kunnen echt te voorzichtig zijn. Tegelijkertijd.
Heel praktisch, ja. Hè? Als iets iemand, als een persoon voor je soort van totaal doordraagt.
Ja.
Onder de mond van een verslaving of wat dan ook, en helemaal verbonden is.
Ja.
Is er dan een moment dat je de buiten helemaal kent, hè? Of niet? Ja. En wanneer is dat moment? Wanneer, ik vraag niet om een draai nu, hè? Maar dat is wel iets. En nu weet ik dat veel aan. En geloof ik, ja, in het bescheiden gezicht gaat het niet. Maar had je misschien wel een keer.
Ja.
Ik
zoek
niet naar maar dus het bijzondere grote zee helemaal niet gegaan.
Nee.
Maar het is ook zo, hè, kijk, we hebben het gehad over verschillende radies, dat er voorzichtig zijn. Die kan er ook vooruitstreden zijn, maar ik heb beide meegemaakt. Bevrijding door bevrijding te dienen. Maar als het gaat om de gaven van onderwijs, heb ik ook mensen bevrijd genoemd. Dus gewoon ordening in je denken. Alleen dat is een gave die minder spectaculair is, maar je hebt één kracht. Dus het is ook nog zo dat op het moment dat je die situatie hebt, er niet één gave is om daarmee om te gaan met het testament. Dus je hebt weer die verschillende gaven die je uiteindelijk binnen de gemeente kan hanteren om uiteindelijk met het testament man of vrouw te handelen. Alleen dan zou je heel snel kunnen denken van oké, dan schakelen we over op de bevrijding. Terwijl ik soms inwoord overtuiging heb, weet je wat jij nodig hebt, een ordening van je denken. En in de rust over, dat zou al heel veel bevrijding geven. Dus het is niet één op één te zetten van nou zet op dat middel. En dat vind ik wel ook weer bijzonder aan de gaven. Het is een palet aan dingen waarin de Heer ook wel inzicht en wijsheid geeft. Wanneer wat toe te passen.
Ja. En ook lang niet alles is demonisch. Hè? Ik denk dat wij soms de neiging hebben als iemand zit in verslavingen. Dat hij zonder of zonder patroon zeg maar, geborduurd heeft in zijn leven. Dat het voor ons demonisch ook. Maar daar moeten we denk ik voorzichtig mee zijn. Ik heb heel wat mensen, ik denk dat ik wel mag zeggen, die zeg maar vrijgebeden zijn. Maar die de volgende dag weer terugvallen in zonde. En heeft het denk ik veel meer te maken met een vernieuwing van het denken. Leren om het woord van God toe te passen in je leven. Wat niet wil zeggen dat er geen demonische verbondenheid is. We moeten met twee woorden spreken. Dat is belangrijk.
En dat is wat ik wil zeggen.
Ja.
Ja, ik denk dat
het belangrijk is. Maar ik zal leren dat alles
dingen niet goed zijn. En je
weet
echt
dat
dit bij de
heren
dan.
Dankjewel. Nou, hey. Ik kijk naar de klok, 10 voor 10. We hebben best wat gaven zijn we ingedoken. Ik klik even door. Talen komt dan later, uitleg van talen. Hulpverlening, bestuurlijke gaven hebben we genoemd. Laat ik even rusten nu. Dienstbetoon, onderwijs en wel wat bekenderen, bemoediging. Ontferming is genoemd. De gaven om je op bijzondere wijze en liefdadigheid ontfermen over anderen die ziek, zwak of ellendig zijn. Dat heb ik het genoemd. Je ziet hier, Lucas 10 is de dagverblijfers van een warme machtige Samaritaan. En Handelingen 9, daar gaat het verhaal van Dorcas. Die zegt heel praktisch over anderen ontfermen. Je zou dat bijna kunnen vergeten, dat is een belangrijke opmerking die je nu maakt, is als je natuurlijk vooral focust op de bovennatuurlijke gaven, dat heel veel gaven ook heel praktisch van aard zijn. Ik heb er nu net heel aantal doorgeklikt. Die hebben gewoon echt te maken met praktisch dienstbetoon. Zoals Dorcas bijvoorbeeld, zij maakte, het was ook kledingstukken geloof ik, en dat wordt gezien als een gave. De gemeente gaat huilen als ze overleden is, want ze diende de gemeente. Nou, hier gaat het om ontferming, ziekenbezoek, vormen van opvangen, verlichten van lijden en compassiebedieningen. Het overgenomen van iemand die deze gave beschrijft. En dat is denk ik een hele mooie praktische gave die in de gemeente ook echt belangrijk is. Ja, wie wil met deze gave? Er zijn soms van die meetings dat je naar voren kan komen om gaven te ontvangen, maar ik heb nog nooit gezien dat ze deze uitdeelden. Ik geloof niet dat je een gave direct kan uitdelen, maar hier zie je dit, Paulus schat dat als een bekwaam making van God, en dat is mooi, om onvertrouwd te kunnen blijven. Om met vrede in je hart God te kunnen dienen zonder dat je getrouwd bent. En andersom, de gave van getrouwd te zijn, zowel je man als vrouw als ook de Heer te dienen. Soms wordt dat gezien als dat je en getrouwd bent en ook in staat wordt gesteld om de Heer en de gemeente te dienen. Nou ja, intensievere bediening, goed om te kunnen geven, voorbeelden, zendingswerk. Nou ja, dat heeft dan vooral met ongetrouwdheid te maken. Ik wil tot slot. We zouden even kijken hoor. Die kan ik even overslaan. Ik wil tot slot de laatste 5 minuten. We hebben. Vroeger sprak ik nu vooral met je plenaire gedaan, wat je zegt over herkennen, ontwikkelen en inzetten van je gaven. Span je nog even in, om daar iets van te horen. Hoe kun je nu je gaven herkennen? Lees het even mee. Het is belangrijk om het woord van God te bestuderen. Wat is het doel van de gaven, wat is onze houding zijn, etc. Daar zijn we nu mee bezig. Ga na, heel praktisch, hoe God jou al in het verleden gebruikt heeft. De meeste van jullie zijn niet vandaag begonnen te wandelen met God, leven al langer met God. En ja, je doet waarschijnlijk ook al dingen in de gemeente, God gebruikt je op verschillende plekken. Nou, waar zie je vooral dat de Heer jou gebruikt? Ga ook te raden bij je eigen verlangen. Het is niet zo dat God altijd tegennatuurlijk werkt. Soms zijn het ook juist de dingen die je verlangt, passen ook bij je gaven. Niet altijd, maar ik denk dat het vaak als je een gave hebt en je wordt zichtbaar, dat je ook een verlangen krijgt om die gave in te zetten. Ga ook naar waar leiders, kringleider, ouders in de gemeente, anderen met wie je samenwerkt, waar zetten ze je graag voor in? Waar word je voor gevraagd? Waar zien anderen dat jouw gave zou kunnen functioneren? Is dat in dienstbetoon? Is dat gewoon echt praktisch de handen uit de mouwen steken? Zit dat bij ontferming? Zit dat bij gastvrijheid? Dat jij echt iemand bent die, nou ja, bij wijze van spreken makkelijk gasten ontvangt, makkelijk een bed aanbiedt. Zit dat bij meer bij bemoediging, zit dat meer bij onderwijs van kinderen, jongeren, zit dat meer bij evangelisatie? Ja? Nou ja, zo zou je door kunnen gaan. Wees algemeen beschikbaar, dienstbaar en trouw in je lokale gemeente. Zet je in en wees niet bang om fouten te maken. Gaven moet je ontwikkelen. En als je ergens voor gevraagd wordt, dus ik denk gewoon heel belangrijk om te zeggen, ik ben bereid om te dienen. Ik ben bereid om mijn schouders eronder te zetten. Toen ik net tot geloof kwam, ging ik bij ons in de gemeente van Zeeland, ging ik een kinderkamp organiseren. Die zei, zou je mee willen helpen met de kinderen? Ik dacht, ik weet niet of dat iets van mij is. Ik ben eraan begonnen. Ik heb de tijd gedaan. Ik ben er daarna niet heel veel graag over gevraagd. Misschien is dat een teken aan de wand. Maar ik denk dat het wel goed is, zeker als je een jonge christen bent, om je breed te oriënteren. En gewoon beschikbaar en dienstbaar te zijn in de gemeente. We kunnen natuurlijk heel geestelijk denken. Ik heb die gave, daar moet ik gevraagd worden. Ik denk dat het van een hele goede nederige houding vertuigt als je zegt, ik ben bereid om te dienen waar nodig. Beschikbaar. Soms komen juist worden daar de gaven zichtbaar. Bid om een openheid voor de leiding van de Heilige Geest in elke situatie. Gaven zijn geestelijk van aard. En daarom is het denk ik zo belangrijk dat we altijd bidden dat Gods Geest ons zal leiden en bekrachtigen. We kunnen het niet in eigen kracht. Wat we ook doen voor de Heer, wat we ook doen in de gemeente. Het is altijd van belang om te bidden voor de bekrachtiging, de vervulling met de Heilige Geest. zodat gaven ook kunnen participeren.
Nou,
begin met het ontwikkelen. Tweede stap. Begin met het uitoefenen van je gaven op kleine schaal. Zet een stap en word dienstbaar. Misschien eerst individueel in kleine groepen met kinderen. Bijvoorbeeld als het gaat om bemoedigen. Dat je zegt, ja, heel graag uit van mijn mond. Ik was in de gemeente, sprak die en die, en ik had haar echt op mijn hart om hem of haar te bemoedigen. Om waardering uit te spreken. Of om een bijbeltekst mee te geven. Echt die houding van opbouwen. Maar eigenlijk, ik heb toch maar over koetsen en kalfjes gehad. Zet een stap. Misschien sta je niet gelijk op het podium om een getuigenis te geven. Maar zet een stap. Wees in de kring, misschien in de kleine cirkel. De stap van, heren, hoe kan ik naar andere mensen dienen? Zie elke gelegenheid tot het uitoefenen van je gaven als een groeimoment. Wij denken denk ik heel vaak in van, als je gaven kant en klaar is, dan ga je erin zetten. Maar zie het juist als een groeimoment en leer van elke keer dat je dat kan doen. Observeer anderen die dezelfde gaven verder ontwikkeld hebben. Evangelisatie bijvoorbeeld, ga met evangelisten mee die het vaker doen en leer van hen hoe je anderen eenvoudig het evangelie kan vertellen. Noem maar een voorbeeld. De tijd is kort. Vraag om feedback. Ik denk dat wij in onze nuchtere cultuur, Hollands, soms dat ook weinig doen. Maar dat is gewoon vraag, joh, ik heb nu meegedraaid bij dat project. Ik heb meegeholpen aan die avond. Ik heb meegedaan aan dat kinderwerk. Ik heb meegedaan aan die outreach. Hoe vond je het gaan? Heb je nog feedback voor me? En vooral aan mensen die ook een bepaalde inspraak in hebben, leiders in de gemeente, een mentor, een kringleider, iemand die wat langer met de Heer wandelt, vraag daarom. Heb die open houding om te willen leren? Nou, bid, net als genoemd, om de toenemende mate van de werking van Gods geest. En dan tot slot, zet je gaven in. Begraaf je gaven niet, maar investeer voor het koninkrijk van God als iemand die er rekenschap voor zal afleggen. Gebruik je gaven niet om je eigen geestelijkheid eraan te meten. Hoe meer je doet, of hoe beter je doet, hoe meer God van je houdt, dat is een leugen. God houdt niet van ons vanwege onze gaven, hij houdt van ons vanwege het offer van zijn zoon. En als je dat aanvaardt en omarmt, komt er ook een ontspanning om te dienen. Omdat je weet, mijn waarde is er niet aan verbonden. Gebruik je gaven niet om te pronken of om jezelf te verheffen. Gebruik je gaven niet om jezelf te verrijken, maar om anderen op te bouwen. Overwin vrees, vergelijkingsdrang en eigenbelang. En wakker je gaven aan voor toewijding, gebed en vurige inzet. Je kan lijden aan het vergelijken met andere mensen. Ik kan het niet. Doe dat niet. God wil jou gebruiken. Ook al is het op de achtergrond, zet die stap. En dan zul je ook zien dat God je gaat leiden. Of je wijze kent en dat anderen je gaven zullen herkennen. Ik heb hier een lijstje van obstakels die je kunnen verhinderen om je gaven in te zetten. Dat is toch wel interessant. Ik heb er vandaag best wel een tijdje over nagedacht. Nou, dat vergelijken, faalangst, minderwaardigheid, nonchalance, dat we het eigenlijk niet zo nauw nemen, dat we overgeestelijk zijn en dat we altijd maar wachten tot God ons bijzondere tekenen geeft, terwijl we ons gewoon zouden kunnen inzetten en kunnen uitreiken naar anderen. Dat we weinig ruimte krijgen in de gemeente door de leiders, door een taakgroepleider. Dat het soms onveilig voelt. Je denkt, ik word direct beoordeeld in een negatieve zin. Dat kan je verhinderen om je in te zetten. Of dat er een cultuur is van de meest begaafden worden het meest gewaardeerd. Dat is echt kwalijk. Dat is echt kwalijk. Dan krijg je echt een kloof in de gemeente van de zogenaamde geestelijken en de leken. Dat is tegen het nieuwtestamentische model. Hoe voorkom je dat dan? Ontwikkel een samencultuur. Dat het werk gebeurt is niet het belangrijkste. Soms is het belangrijker hoe het gebeurt en door wie het gebeurt. Ik vind het op de basis ontzettend interessant om juist een student mee te nemen en dan gaan dingen soms mis. Nou, dan moet je kijken, doe je dat dan in eindverantwoordelijke taken of meer praktische taken. Maar ik denk, mensen moeten ook de kans krijgen om te groeien. Werk aan een samencultuur. Samen zijn we het lichaam van Christus. Samen kan ieder wat inbrengen. We doen het samen. Zelfs de kinderen kunnen daar een rol in hebben. We moeten onze kinderen al leren om in het geestelijk werk, zeg maar, gewoon een steentje bij te dragen op hun niveau. Vragen wat het is. Het is mooi als een kind kan bidden in een bidstond. Het is mooi als een kind iets ziet van, nou, je doet een ouder iets bijvoorbeeld en je moet je kinderen niet dwingen, maar als er een verlangen is, samen is het een leerproces. Ook in de gemeente. Ontwikkel een cultuur van voortdurende attitude om de ander op te bouwen. Hoe kan ik de ander dienen? Ik ben er in de samenkomst niet voor mezelf, ik ben er voor God en voor de ander. Allereerst. En dan word ik zelf het meest gezegend. En ik denk ook, even heel praktisch, een cultuur als het laatste van waardering uitspreken. Of dat is denk ik een beetje Hollands, dat we het soms ook allemaal normaal vinden. We zijn niet meer dan onnutte slaven. Dat is niet waar. Ontwikkel een alertheid. Vanavond stond er een zuster bij de koffie. Bedankt. Fijn dat je ons dient. Bedankt voor je bemoediging. Bedankt voor het eten. Dat we echt een cultuur ontwikkelen om daar waardering voor uit te spreken. Laatst werd ik gevraagd om te spreken over Romeinen 16 in de serie. De eerste 15, 20 versen wijt Paulus alleen maar aan namen. Mensen die bedankt. Die hebben hun leven voor mij gewaagd. Die hebben hun huis opengesteld. Die heeft dit gedaan. Hij spreekt daar waardering voor uit. Echt belangrijk. En dat kan ook anderen helpen om vrijmoedig hun gaven in te zetten. Kan een bevestiging zijn? Nee, dat is een terrein waarop God jou gebruikt. Oké. Dit waren dus werkingsvragen, maar de tijd is om. Je mag er een foto van nemen. Het is wel jammer. Daar moeten we maar eens naar kijken hoe dat er nog alsnog verwerkt kan worden. Ik wilde jullie eigenlijk in groepjes zetten. Groepjes van 3-4. En dan gewoon eens naar elkaar te kijken van welke gaven zie je in de gemeente functioneren. Welke gaven denk je dat God jou gegeven heeft. Is dat bevestigd in de gemeente? Welke zie je bij anderen in je zoek? Dat we meer kunnen groeien. Nou, misschien moet je er maar een foto van maken. En kan je er in ieder geval zelf eens over nadenken en mogelijk nog wel samen over doorspreken. Want dit is denk ik wel de praktijk van de gemeente. Ja? Dat kan op de kleinavond bijvoorbeeld. Ja?